Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzliches Willkommen, ein hartelijk welkom. Ik mag het jaar 2025 aftrappen met twee geweldige heren, gentlemen en twee heren, mannen, die echt met een van de geweldigste projecten, hoe ik het vind, op dit moment bezig zijn. Ik zeg hallo Hans Plets, hallo Stan Bentvelsen.
Hallo.
Hallo, goedemiddag.
Dank.
En het is lekker anders, want we praten ook nu met Hans die uit Brussel er is. Dus het is eigenlijk over een drielandenproject waar we praten. Maar misschien willen jullie je even voorstellen, waar hebben we het eigenlijk over en wie zijn jullie?
Ik ben Hans Plets. Ik kom, zoals je zelf aangeeft, uit België. Ik heb in een ondertussen behoorlijk ver verleden een promotieonderzoek in sterrenkunde gedaan. Heb dan wat andere omzwervingen gemaakt in mijn loopbaan. En kon enkele jaren geleden niet weerstaan aan de lokroep van dit prachtige project Einstein-telescoop. En daar ben ik dan aan de slag mee gegaan als Vlaams projectmanager van Einstein-telescoop. Dus dit dan voor Vlaanderen, deelstaat binnen België. En intussen ben ik ongeveer precies 1 jaar ook actief als een van de 3 directeurs in het zogenaamde Project Office Directorate. Het directeursgroepje dat de werking van het projectbureau voor de regio Maasrijn van het Einstein-telescoop behartigt.
Dankjewel, Hans.
Ja, ik ben Stan Bentvelsen. Ik ben opgeleid als deeltjesfysicus, dus het bestuderen van de kleinste elementaire deeltjes. Dat heb ik jarenlang mogen doen op CERN, misschien ken je dat, in Genève. Daar hebben we in 2012 met een fantastisch mooie apparatuur en team hebben het Higgs-deeltje ontdekt. Maar wat gebeurt er in 2015? Toen werden de zwaartekrachtsgolven ontdekt voor het eerst, gemeten. En dat heeft mijn liefde voor dit type onderzoek wel doen opbloeien. En ik vind het heel erg mooi dat ik mee kan helpen om de Einstein-telescoop hier naar de EMR te brengen. En ik doe dat samen met Hans. Ben ik ook lid van de directie van het projectbureau. En wij hebben eigenlijk als opdracht om te onderzoeken. Ja, wat betekent het om de Einstein-telescoop naar de Euromaas-Rijn-regio te krijgen? Hoe goed kunnen we dat en gaan we dat voor elkaar krijgen? En dat is de grote uitdaging.
Dat geloof ik direct, maar ik ben vol goed moed, jullie waarschijnlijk ook. We hebben elkaar ook al een keertje live mogen ontmoeten, waar ik mocht modereren. En toen was ik in een ruimte van allerlei mensen waarvan ik dacht, hoe haal ik nu naar beneden hier in deze ruimte? En zo heel goed begrijp ik niet waar het natuurlijk precies om gaat, maar kunnen jullie uitleggen van mensen zoals mij? En ik heb het natuurlijk uiteraard begrepen achteraf, maar jullie kunnen het in zoveel mooiere woorden zeggen. Waar draait het Einstein-telescoopproject precies om?
Misschien wel leuk om dan meteen over 2 dingen te hebben. Het gaat over wetenschap, fundamentele wetenschap. En dat is denk ik voor een groot deel ook onze drijfveer. Mm-hmm. Het gaat om het verleggen van grenzen. Om iets te weten te komen over het heelal, ons universum. Wat we op dit moment nog niet weten. We hebben duizenden jaren naar het universum gekeken door te kijken naar sterren en met licht, wat zie je allemaal uit het heelal. Maar nu hebben we de mogelijkheid om met een heel nieuw fenomeen kennis te maken met het universum. En het lijkt wel een beetje alsof je een nieuwe manier van luisteren hebt naar wat er gebeurt diep in het universum. Wow. Dat is de wetenschappelijke uitdaging en alleen dan moet je een nieuw apparaat voor bouwen.
Er heeft wel eens iemand gezegd, alles wat de mensen tot dusver gedaan heeft, is kijken naar de opvoering van een symfonisch orkest. En sinds 2015, ontdekking van de eerste zwaartekrachtgolf, heeft iemand het geluid aangezet. En dus nu horen we ook welke muziek er speelt.
Ja.
Maar dit instrument moet nu natuurlijk gebouwd worden. Het grote geluk dat we hebben is dat inderdaad al bewezen is dat zo'n zwaartekrachtgolven niet alleen bestaan, maar dat ze ook echt meetbaar zijn, dat dat binnen het bereik zit. Dat is a priori niet vanzelfsprekend dat het even goed gekund dat dat wel bestaat, maar dat het gewoon helemaal buiten het bereik ligt van wat we technologisch aankunnen. Blijkt dus wel te kunnen, weten we sinds 2015. En in wetenschap ben je dan eigenlijk zo'n beetje een verwend kind. Je zou kunnen zeggen, oh, wees nu eens eindelijk blij, je hebt dit kunnen meten, je hebt daar 50 jaar naar gestreefd. En eigenlijk wil je dan als wetenschapper meteen nog veel meer. En dus voelen we de behoefte om een volledig nieuwe generatie instrumenten te bouwen. En dat is dan waar de Einstein-telescoop in het verhaal komt. Die nog eens 10 keer gevoeliger gaan meten. En dus nog een ontzaglijk veel groter gebied van het heelal gaan ontsluiten. Want gek genoeg, ook al horen we nu signalen uit het heelal die op meer dan 1 miljard lichtjaar van ons verwijderd zijn, dat is eigenlijk onze kosmische achtertuin. En we willen uiteindelijk, dat is zeker voor mij als persoonlijke drijfveer de ultieme heilige graal in het verhaal, terug gaan naar die oerknal. Wat is daar in godsnaam gebeurd, daar weten we nog heel weinig over. Minstens potentieel kan je met zo'n Einstein-telescoop eigenlijk helemaal tot het begin teruggaan. Dat lijkt heel spannend.
Ja, daar kan ik me zeker wat bij voorstellen, in de zin van dat baanbrekend ook is waar jullie mee bezig zijn, echt innovatief. En ik heb in herinnering, hè, dat het bijzonder is als je aan telescoop denkt, denk je aan aan de hemelvaart en wat er is, maar nu gaat het de grond in. En dat is ook weer wat nieuws.
Ja, dat is zeker nieuws. En eigenlijk is de naam Einstein-telescoop een beetje verwarrend. Je zou het misschien beter een Einstein-microfoon kunnen noemen. Want we zijn eigenlijk op zoek naar uiterst minieme trillingen. Trillingen van de ruimte-tijd die veroorzaakt worden door die zwaartekrachtsgolven die diep ergens in het heelal worden opgewekt. En die zwaartekrachtsgolven die suizen door het universum heen met de snelheid die gelijk is aan die van het licht. En die passeren de aarde en die vervormen de aarde een klein beetje als een soort trilling. En die trilling proberen we waar te nemen. Maar vergis je niet, dat is echt wel uitdagend. Voor mensen die Nederland kennen, wij vergelijken het graag met de oppervlakte van het IJsselmeer. Hè? Dat is het grote meer wat Nederland heeft. En moet je voorstellen dat de oppervlakte van het meer heeft een bepaalde hoogte. Als ik nou 1 druppeltje water bij dat IJsselmeer toevoeg, gaat in principe natuurlijk het oppervlak van dat IJsselmeer ietsje omhoog. En dat is nog eens 10.000 keer zo groot als de uitwijking die wij moeten meten om zwaartekrachtsgolven te kunnen detecteren.
En dat is dan precies waarom we onder de grond willen gaan met dat hele gevaarte. Omdat je natuurlijk zoveel andere trillingen hebt. Denk nog maar gewoon aan een vrachtwagen die voorbij rijdt of een trein of wat dan ook, of de wind. En je moet dus eigenlijk al die andere trillingsbronnen uitschakelen. Dat is de ruis in ons verhaal, om dat piepkleine signaaltje over te houden. En als je een stuk onder de grond gaat, dan kan je al een heleboel van die ruisbronnen uitschakelen.
Dat is niet de enige verbetering van de huidige metingen die we met de huidige generatie interferometers, zo heet dat, hebben gebruikt om de zwaartekrachtsgolven te meten. Enerzijds onder de grond, zoals Hans zei. Anderzijds willen we het ook afkoelen tot dichtbij het absolute nulpunt, zodat je ook de trillingen van de temperatuur kleiner worden. En de lengte van de meting waarover je de ruis kunt meten wordt van 4 kilometer of 3 kilometer in Europa, wordt 10 kilometer. Dus we hebben het over een infrastructuur van 10 kilometer bij 10 kilometer bij 10 kilometer.
En het is niet even zo'n beetje onder de grond, hè? Het is ook behoorlijk diep.
Denken nu toch wel aan ongeveer 250 meter diepte.
250 ja. meter.
En dan zou je kunnen afvragen, waarom willen we dat nu in die regio Maas Rijn doen?
Precies.
En dat is omdat we daar eigenlijk een heel mooi samenspel hebben van een eerder zachte bovenlaag in die ondergrond, die maximaal nog trillingen kan dempen die aan het aardoppervlak ontstaan zijn of die daarvoor komen. Maar tegelijkertijd wil je dan wel een heel stevige, stabiele, granietachtige constructie om dat hele gevaarte in te gaan bouwen. Want ja, Stan zei het net, je hebt daar tunnels van 10 kilometer lengte, dus je moet dat ook wel op een heel stabiele manier kunnen bouwen. En dat samenspel van een zachte laag en daaronder een heel stabiele, harde laag, dat vind je niet zomaar.
En ik vind dat is toch ook juist de kracht, hè, van waar jullie mee bezig zijn, denk ik, in vergelijking met nog de een of ander die hier ook interesse aan hebt, namelijk dat jullie over een oppervlakte spreken die in 3 verschillende landen dan uiteindelijk terechtkomt. Dus het is echt hier een beetje het van alleen ben je weliswaar sneller wellicht, maar samen kom je echt verder. Het is dus ook vanuit 3 verschillende landen met 3 verschillende, ik zeg maar heel veel verschillende kennis en kunde bij elkaar te komen. Maar dat maakt het waarschijnlijk ook ontzettend complex, zo'n project.
Ja, dat kun je wel zeggen. Het is helemaal niet zo eenvoudig om de 3 landen op 1 lijn te krijgen. Want het gaat zeker om zo'n groot project niet alleen om de wetenschappers. Maar het gaat ook om de steun, de politici. En ook om de valorisatie, hè, van wat levert het ons op. En hoe... Hoe heeft de industrie hier het voordeel van? Dus ik zeg wel eens van, het is eigenlijk veel ingewikkelder om het in 3 landen te organiseren. Maar als je eenmaal over die organisatorische hobbel heen bent, dan is het natuurlijk een heel krachtig verhaal.
En het is natuurlijk zo dat elke wetenschappelijke infrastructuur tegenwoordig een globaal project geworden is. Dus je bouwt niets meer helemaal op je eentje. En daar hebben wij eigenlijk aan de voorkant van het verhaal al die internationale dimensie helemaal mee.
Ja. Ja, en jullie zitten nu hier vanuit het Nederlands-Belgische construct. Hè, dus dan mis je nog de Duitse kant. Maar misschien mag ik even zo'n beetje vragen zo achter de schermen wellicht. En de podcast heet je ook Lekker Anders. Wat is Lekker Anders? Hoe gaan jullie het? Ja, hoe gaat ieder land het dan toch ook een beetje lekker anders aan? Wat merken jullie in de samenwerking van wellicht ook wat culturele verschillen die er zijn?
Ja, die culturele verschillen is, ik spreek dan naar persoonlijke voorkeur, wat het voor mij boeiend maakt. Ik heb een heel verleden in internationale samenwerking en ik kan eigenlijk heel moeilijk nog een functie vervullen die niet in een internationale context zit. Dus ik vind dat persoonlijk heel boeiend en verrijkend. Het houdt je ook een beetje een spiegel voor, want je leert pas je eigen cultuur kennen als je in contact komt met andere culturen. En zeker als dat gebeurt op zo'n intense manier als in een project waar je toch in een mechanisme zit van deadlines en externe druk enzovoort. Dus ja, ik vind het persoonlijk wel een heel interessant, uitdagend laboratorium op menselijk vlak ook, of intermenselijk, intercultureel. Ja. En dan zie je inderdaad dat verschillende partners ook wat anders in het verhaal zitten. Nederland was duidelijk als eerste aanzet gekomen met financiële middelen die al in een vroeg stadium vrijgemaakt werden. Ondertussen is er toch zowel vanuit België als vanuit Duitsland al wat extra financiële steun gevolgd. Dus het is eigenlijk echt wel meer en meer vaste vorm aan het krijgen als een 3-landen-project. Al moeten we in alle eerlijkheid ook wel toegeven dat het federale niveau in Duitsland nog een standpunt moet innemen. Dus op dit ogenblik hebben we Noord-Rijn-Westfalen helemaal mee in ons verhaal, maar het federale Duitsland zal wellicht later dit jaar nog een uitspraak doen over hoe en of zij dit project kunnen steunen.
En daar kijken we natuurlijk met smart naar uit, want we hebben altijd deze propositie neergezet als 3 landen, hè? Nederland, België en Duitsland. En er loopt op dit moment best een spannende aanvraag binnen de Duitse wetenschappelijke community om de Einstein-telescoop geprioritiseerd te krijgen op de nationale roadmap, zoals dat heet. Dat is een verschrikkelijk belangrijk proces, omdat dat wel een voorwaarde is voor de Duitse overheid om in dit proces te stappen. Dus wij hopen dat we over een aantal maanden een uitslag krijgen of Duitsland dit gaat prioritiseren. En dan hebben we een hele nieuwe discussie met onze collega's uit Duitsland.
Ontspannen, dat duim ik voor jullie. En ik denk, ik kan me ook voorstellen dat het soms, ja, natuurlijk verschillende belangen, maar misschien ook kijken, hè, naar innovativiteit. Ik bedoel, daar is Nederland vaak ook direct de eerste die roept van, ja, daar willen we erbij zijn, hè, of hier kunnen we wat mee doen. En misschien is de ander dan wat, soms wat voorzichtiger in. Ook dat zegt natuurlijk ook behoorlijk wat ook over cultuur en over belangen per land waarschijnlijk uit.
Ja, en dan kom je weer terug op dat valorisatieluik waar Stan het al over had. Je moet natuurlijk beleidsmensen zover krijgen dat ze bereid zijn om een investering te maken. in de hoop, dat is een gerechtvaardige hoop, dat daar uiteindelijk een sociaal-economische return uitkomt. Maar dan moet je dat toch ook wel in mindere of meerdere mate hard gaan maken dat die economische return er ook wel komt. Mm-hmm. Dus je moet dan eigenlijk aantonen dat al die technologische innovaties die je nodig hebt om dat hele instrumentarium voor de Einstein telescoop te ontwikkelen, ook inzetbaar is in andere sectoren, zodat je dat kan valoriseren, zodat bedrijven die daarop inzetten, daar ook een businessverhaal rond kunnen schrijven.
Uiteraard. Welke, want ik heb een herinnering uit ons vorige gesprek, toen we elkaar ontmoet hebben een jaar geleden, dat er nog ook een ander iemand erbij is die dit project ook wellicht zou willen starten. En dat was toen destijds in ieder geval Sardinië. Is dat eigenlijk nog steeds zo? Dus dat je nog ook iemand hebt waar je tegenaan kunt gaan? Of is het dat het nu gewoon echt meer de vraag is of het bij jullie gaat plaatsvinden en alle drie landen erbij zijn of niet? Nee, heeft Sardinië al opgegeven?
Nee, deze discussie is nog uiterst actueel. En inderdaad, Italië heeft ook de ambitie om de Einstein-telescoop te bouwen. En heeft inderdaad gezegd van nou, Sardinië is de plek waar dat ding moet komen. Wij zeggen nee, we kunnen hem beter in de regio EMR bouwen. En dat betekent dat we met elkaar hebben afgesproken dat we nog minstens 2 jaar de tijd nemen om de verschillende gebieden te onderzoeken, de haalbaarheid te bepalen en de kwaliteit van de bodem en het leefklimaat te analyseren, zodat er een goede discussie kan plaatsvinden over de selectie van de site. Maar om het maar zo te zeggen, we zijn in een vriendelijke, maar best wel stevige competitie met onze Italiaanse collega's.
En om het verhaal nog net iets complexer te maken, is er ook nog een derde kandidaat in de dans gesprongen. Dat is dan de Duitse deelstaat Sachsen. Dus het wordt wat dat betreft best wel een spannend verhaal. En de race is niet gelopen op dit ogenblik.
Ja, want je zegt al, Stan, 2 jaar. En ik weet natuurlijk, jullie zijn ook al wat bezig. Dat is toch ook spannend, zo'n lang proces om een lange adem te hebben. En ook de energie, kan ik mij voorstellen, in zo'n project te laten. En het wordt waarschijnlijk ook steeds groter en groter en gedifferentieerder. Dus daar eerst maar heel veel complimenten voor vooral, wat jullie allemaal gedaan hebben. Als jullie zo terugkijken, wat was zo'n highlight? Want ik heb gezien dat jullie laatst ook wat te vieren hadden op de website aan successen. Maar wat was een beetje jullie highlight? Wat is zo'n groot succes terugkijken? Wat misschien ook wel kan motiveren voor de lange adem om nog naar voren te kijken.
Nou, ik denk dat er verschillende zijn. Ja. Maar misschien kan ik beginnen met wat ik wel echt een hoogtepunt vind. En dat is ook een beetje van langgerekte adem hoor. Maar dat is dat we inmiddels 11 boringen hebben gedaan in dit gebied waar we aan het zoeken zijn. En elke keer komen we toch weer tot de conclusie dat de bodem inderdaad zich zo gedraagt als we hadden verwacht. En dat het er heel goed uitziet. Dus de bodemgesteldheid was echt een zorg. En is het nog steeds. Want het is een complexe omgeving waar we naar kijken. Veel fracturen in de geologie. Veel afwisselingen. Maar toch, die bodem ziet er echt goed uit.
Laat ik er misschien nog eentje aan toevoegen van een heel andere orde. Dan ga ik meer het financiële vlak op. We hebben kunnen beschikken over 25 miljoen die aangeleverd werd vanuit Nederland om de projectwerking te financieren. En dat is natuurlijk een mooi bedrag, maar niet toereikend om echt die hele studie door te voeren. En we hebben dan met toch wel een zekere durf gesteld dat we dit budget eigenlijk wilden verdubbelen naar 49 miljoen. En op goed 1 jaar tijd hebben we die resterende 24 miljoen ook echt bij elkaar kunnen harken. Ja. En die komt dan, dat vind ik het hele mooie aan het verhaal, uit België en Duitsland. Dus uit federale België, Wallonië, Vlaanderen, Noord- en Westfalen. Al die bestuurlijke entiteiten samen hebben die extra 24 miljoen bij elkaar kunnen harken. En dat maakt dus dat we nu over dat budget van 49 miljoen kunnen gaan beschikken.
En daarmee is het projectbureau, want ik ben het helemaal met je eens, Hans. Het is een fantastisch resultaat van afgelopen jaar. Daarmee is het projectbureau echt een internationaal projectbureau van de drie landen samen geworden. En kun je niet meer zeggen van het is een Nederlands initiatief. Nee, we zitten met z'n drieën nu in. En dat is inderdaad heel erg leuk. Ja.
En hoe is dat dan als jullie daar met z'n drieën in zitten? Drie directeuren, ontmoeten jullie vaker ook echt bij elkaar? Hebben jullie afstemmingsprocedures? Hoe werkt dat met dan drie verschillende, wellicht ook hoeden op, cultureel gesproken?
Ja, je treft ons eigenlijk op een moeilijk moment, want onze maandag is de dag dat we allemaal fysiek in Maastricht verenigd zijn. En dan hebben we de hele dag door vergaderingen. En we hebben dus net zo'n marathonsessie aan vergaderingen achter de rug. Maar voelen ons eigenlijk al meteen herboren voor deze podcast.
Dus. Ja. Ja, zo'n maandagmeetingdag. Kan ik me alles bij voorstellen. Wat fijn dat jullie nog aan het einde zo'n lekker anders gesprek dan voeren. En dat ik, tenminste, ik zie jullie ook nog lachend wanneer tegemoet kijken. Ja, wellicht hebben jullie...
Je hebt dat slim aangepakt. Je bent begonnen over de wetenschap. En dat geeft ons terug alle energie en we herleven weer helemaal.
Ja, in het Duits zeg je, ik kan het zo snel in het Nederlands niet vertalen, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, zegt hij dat wel, ja. Dus natuurlijk ga je daarover nadenken van hoe kan ik jullie daar ook in een goed gevoel weergeven. En daar spreken jullie natuurlijk als absolute experts, weten jullie waar jullie het over hebben. Ik heb er uitermate veel bewondering voor, maar ik kan mij voorstellen dat die spagaat tussen wetenschap en economie wellicht of politiek, misschien nog groter zelfs, hè, dat soms ook wel een beetje lemend zijn kan, zou ik zo in het Duits zeggen. Hè? Dat ook moe maakt. Hè? Terwijl je gewoon met zo'n spannend onderwerp ook beter bezig bent. Dus ja, het is begin 2025. Misschien ook van waar ligt jullie focus op dit jaar? Dus waar gaan jullie vooral op richten? Wat wordt misschien een uitdaging? Of ja, waar hebben jullie grote hoop?
Nou, dat zijn verschillende, denk ik. En ook daar kun je weer het onderscheid maken in de wetenschap of in het bij elkaar halen van het consortium en zorgen dat inderdaad uiteindelijk de hele financiering van de Einstein-telescoop geregeld kan worden. Maar om te beginnen bij de wetenschap, de bodem ziet er volgens nog goed uit. De volgende stap is om dat nog preciezer te weten en met name ook om goed te weten, en daar zijn we nu mee bezig, is het inderdaad zo dat die 250 meter of 300 meter ondergronds de trillingen voldoende gedempt zijn om daar een Einstein-telescoop te kunnen bouwen. Dat moeten we bewijzen en dat zijn we de komende periode aan het doen. Dat doen we door nog meer boringen uit te voeren, door instrumentarium diep te laten afzinken in die boorgaten om die gevoelige metingen te kunnen doen. En tegelijkertijd om ook bovengronds met allerlei instrumentarium de omgeving te verkennen om met trillingen om de aardlagen beter in kaart te brengen. Daar ligt wel een grote uitdaging.
En als ik er nog eentje naar mag toevoegen, een ander belangrijk focusgebied dit jaar wordt de voorbereiding op het samenstellen van een zogenaamd bidboek. Dat kan je beschouwen als een soort business case. Wat Stan net vertelt, gaat eigenlijk over het nagaan van de haalbaarheid om die Einstein-telescoop te bouwen. En dat heeft dus een heel ondergrondsluik, dat heeft een luik rond civiele ingenieurstechnieken, bovengronds enzovoort. Dus dat is allemaal een hele waaier haalbaarheidsstudies. Maar die studies op zich volstaan niet. Je moet uiteindelijk een soort document samenstellen waarin je al die bevindingen samenbrengt en daar een soort compelling story uit afleidt van waarom die Einstein-telescoop nu precies in de Euregio Maasrijn moet terechtkomen. En dus die vertaalslag van die hele waaier van haalbaarheidsstudies naar een bidboek, een business case, dat is ook iets waar we volop mee aan de slag gaan dit jaar.
Maar dat hebben we ook nog een klein beetje volgend jaar voor.
Ja.
Maar daar zullen we dit jaar wel een goede slag in moeten slaan.
Ja.
Ja. Ja, het is ja waarschijnlijk ook een beetje, ja, zoals ik het misschien heel erg makkelijk zeg, maar ook een beetje storytelling. Het is emotie, kan ik mij voorstellen. Het is niet altijd puur de inhoud, hè, maar het is ook een stuk draagvlak waarschijnlijk creëren. Op basis wellicht van, ja, ik zie er wat in of ik voel er wat voor. Of ik zie kansen daarin. Is dat ook zo'n beetje een spagaat? Want zo'n bidboek mag ja ook, ik zeg het maar even, een beetje lekker sexy waarschijnlijk uitkomen. Of is het echt meer een wetenschappelijk onder... bidboek.
Ja, ik zou toch durven zeggen dat... dat het ook wel een mooi kaftje mag hebben. Dus uiteraard, het gaat geen gordroog document zijn. Je moet daar ergens het juiste midden vinden tussen correcte wetenschappelijke informatie die je uit al die studies haalt. Maar je moet er inderdaad een narratief van maken. En dit moet ook een vlot leesbaar document zijn waarin je de lezer kan overtuigen dat, gebaseerd op feiten, dit een goede locatie is om die Archimedes-telescoop te bouwen. Dat we dit ook gefinancierd kan krijgen met alle betrokken partners. Dus dit moet wel zo'n soort eensluitend mooi verhaal worden.
Mm. En er spelen meer dingen een rol, hè? Want het gaat niet alleen om de wetenschap, maar het gaat bijvoorbeeld ook, wat mij betreft, moeten we het ook in het bitboek zetten, van ja, hoe is de omgeving? Hoe prettig is het om hier te komen wonen als wetenschapper of als technicus of als hoe dan ook betrokkenen bij de Einstein-telescoop? Kunnen we talent naar de regio halen? Kunnen we, zijn er voldoende faciliteiten? Is er voldoende opleidingsmogelijkheid? Hoe staat de universiteit hier in dit geheel? Hoe zijn de verbindingen met RWTH, met de Universiteit Maastricht, maar ook met Luik? En dus ik zie dat als een heel ecosysteem wat je kunt aanbieden van kijk eens, als je de Einstein-telescoop hier bouwt, dan kom je niet op een desolaat eiland ergens, maar dan kom je zoals Sardinië, maar je komt op, op een prettige plek.
Ja, ik vind juist het bevorderen van de samenwerking, de mogelijkheden, de economische mogelijkheden ook. Hè, en het gebruik maken van al het know-how wat er is, zowel wetenschappelijk, maar ook gewoon heel zakelijk gesproken. En want het is natuurlijk ook voor de hele industrie, kan ik mij voorstellen, hè, van het bouwen van een heel groot economisch voordeel. Dus ja, het zou toch eigenlijk een superproject zijn om te laten zien van, goh, wij kunnen één taal spreken en ik geloof als we kijken naar de handel en wij, ik weet het in ieder geval van de Duits-Nederlandse markt, we zijn de nummer 3 op de wereld wat de handel betreft, Amerika en China nog voorop, maar vooral op Europees vlak is het toch zoveel beter om een dichtbijzijnde goede buurt te hebben waar je zaken mee doet, dan ver te gaan kijken. Ik bedoel, daar hoeven we over de politieke situatie en dergelijke toch verder niet over te praten van hoe belangrijk juist de drie landen samenwerking is en de buren voor elkaar kunnen betekenen.
Beter een goede buur dan een verre vriend.
Ja. Absoluut. Ik ben, mij hebben jullie natuurlijk. Hè, ik ben een absolute voorstander. Ik zal het uitdragen waar ik kan. Maar de vraag is misschien nog even terugkijkend. Wat hebben jullie zo 1, 2 dingen waarvan jullie zeggen, dit was wel de grootste learning als het gaat over het samenwerken, hè, in zo'n drielanden construct. Misschien iets waar ook anderen die in zo'n Duits-Nederlandse, Belgische constructie werken misschien ook wat aan hebben. Waar mag je op letten? Of wat was heel goed? Wat kon beter?
Ik weet niet of ik meteen op je vraag antwoord, maar iets wat me door de geest flitst, wat me ontzettend opgevallen is in positieve zin, is dat het inhoudelijk wetenschappelijk verhaal een ontzettend groot appeal heeft bij een brede laag van de bevolking. Dus als je het project gewoon uitlegt en en dikwijls denk je dan van, bij wijze van inleiding moeten we toch uitleggen waar dit project nu precies over gaat. Ook al praat je dan met bedrijven of met buurtbewoners waar je een proefboring gaat doen of met het algemene publiek. Maar dan blijkt telkens weer dat als je dat verhaal brengt over zwarte gaten en oerknal, dat brede lagen van de bevolking ontzettend fascineert. En dus er is eigenlijk een heel grote bereidheid, dat is toch mijn ervaring, om dit project heel welwillend te bekijken, precies omdat het ergens een appel doet op vragen waar iedereen wel op een of andere manier mee zit. Dus dat vond ik een heel mooie takeaway uit alle ervaringen die we gehad hebben met, nogmaals, bedrijven, omwonenden, mensen van heinde en verre, scholen, noem maar op.
En dat ook de politiek daar gevoelig voor is.
Ja.
Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van die Moonshot Projects, van die naam. Maar dat zijn die projecten die zo innovatief, zo visionair, zo bijzonder zijn. Hè, dat je eigenlijk nog niet weet van hoe je van A naar B uiteindelijk komt. Want dat A en B is zo groot. Hè, en tegelijkertijd hangen mensen aan de lippen als je erover praat. Steve Jobs was ja ook zo iemand. Ja. Hè, en wilde eigenlijk iedereen heel dichtbij betrokken zijn. Omdat het juist deel te mogen maken van zoiets unieks, van zoiets innovatiefs en bijzonders. Ja, dat zou natuurlijk een cadeau zijn. Hè? Ook ja. Als je dit in je lifetime allemaal mee kunt maken. Want even, dat is misschien voordat we naar een korte vraag-antwoordspelletje gaan. Maar even nog mijn laatste vraag. Want hoe zit die lijn? Wanneer wordt besloten of jullie het gaan krijgen of niet? En wanneer wordt het omgezet? Mag ik dit leven nog het resultaat zien? Als ik tenminste de lieve God mijn wat langer nog op aarde laat? Of is het meer voor de kinderen van mijn zus gedacht?
Nou, je moet wel een beetje geduld hebben hoor. Wij hopen dat we over 2 jaar een besluit krijgen over de uitslag van deze regio. Hè. En stel je nou eens voor dat dat positief is. Hoe dat besluit wordt genomen is trouwens een andere vraag. En daar hebben we ook nog niet helemaal eenduidig een antwoord op. Hè? Is het een besluit van de EMR-landen? Is het een besluit van alle Europese landen die geïnteresseerd zijn in het project? Of hoe dat precies loopt, dat is best een ingewikkelde vraag, vind ik in alle eerlijkheid. Maar dan zal het nog wel een tijdje duren voordat we de metingen echt kunnen starten. Want dan ben je nog wel minstens ergens tussen de 8 en 10 jaar bezig om alle civil engineering ondergronds graven en zo klaar hebt. En voordat je dat uiterst gevoelige instrument in de tunnel hebt liggen, dat duurt nog wel even. Medio de jaren 30 minstens.
Oké, nou ik hoop dat ik word dit jaar 50, dus de kansen zijn nog groot dat ik het tenminste als grootmoeder, oude vrouw meemaak.
En dan willen we trouwens doorgaan tot het einde van de eeuw, dus ik gun het je dat je ook dat nog meemaakt.
Ja, dat hoop ik ook, Chelsea, ik doe mijn best gezondheidsmatig, maar wat boeiend, ja, en ik bedoel, dat stel ik mij ook uitdagend voor. Je hebt mensen nodig die lang kunnen denken, die visionair kunnen zijn. Die niet op nu direct wat willen zien, maar investeren in een toekomst die zinvol is, die wat oplevert, die misschien ook attractief is voor jonge mensen nu. Ja, iets waar zij zich ook mee bezig kunnen houden. Dus ja.
Nou, daar zeg je een waar woord. Hè? Ik ben opgegroeid met deeltjesversnellers in Genève en in Hamburg, doet niet zoveel toe. Maar de fascinatie om kennis te verleggen, om metingen te doen die nog nooit eerder zijn gedaan, om iets nieuws te leren over waar wij vandaan komen en hoe ons universum in elkaar steekt, dat gun ik zo aan de nieuwe generatie wetenschappers die hiermee aan de slag kunnen.
En je merkt ook dat dit bij overheden een heel belangrijke rol speelt, naast uiteraard het economische verhaal is er ook steeds die vraag, hoe kunnen wij via de Einstein-telescoop jonge mensen meer in de richting van stemopleidingen laten doorgroeien.
Ja.
Dat is een heel belangrijke component in het verhaal. Ja.
En ik vind het is af en toe toch een beetje deprimerend als je zo'n beetje de toekomst in kijkt. Kan ik me tenminste voor jonge mensen voorstellen dat het niet altijd alleen maar plezierig is. En ik denk gewoon als je iets hebt wat zo hoopgevend is, wat zo bijzonder is. Ja, dit is gewoon uitermate belangrijk, ook vanuit dat optiek gesproken.
Het is een heel positief project, hè?
Ja, vind ik ook.
Einstein-telescoop als verbindend verhaal.
Ja, nou, Einstein was zeker blij geweest als het naar de Duits-Nederlandse-Belgische grens zou komen. Ben ik op de een of andere manier van overtuigd. We worden heel erg makkelijk nu van het zwarte gat en alle wetenschap naar heel erg profane vragen, zeggen wij in het Duits. Ja, en dat is, misschien hebben jullie ooit wel eens mijn podcast gehoord. Ik denk niet dat jullie daar tijd tot nu toe voor hadden, maar misschien willen jullie dat achteraf nog doen. Ga ik jullie nu verrassen. Er komen een paar korte vragen met een paar korte antwoorden die jullie mogen besluiten. Of het een of het ander. Ik heb het vandaag even lekker anders gedaan, omdat we hier met min of meer, ik vertegenwoordig dan even de Duitse kant, 3 landen zitten. Mijn eerste vraag is heel makkelijk. Heineken, een Belgisch biertje of een Duitse wijn? Waar kiezen jullie voor?
Belgisch biertje.
Dat is eenstemmig. Ja. En is het de Belgische waffel, de poffertjes of oma's apfelkoeken?
Oma's apfelkoeken.
Belgische wafel, sorry. Ik klink chauvinistisch, dan ik het eigenlijk zou willen.
Nee, Hans, er komen nog wat vraagjes. Wie weet. Is het de brommer, de fiets of de auto?
Fiets.
En is het kaas of worst?
Kaas.
Ook, jeetje. Ja.
Zijn jullie het eens? Is er nog bepaalde kaas voorkeur?
Franse
oude
kaas.
Franse kaas. Oh, dat maakt het nog een keertje lekker anders. Ja.
Ik ga voor Hans? Italiaanse kaas.
Ja.
Ik ga voor Italiaanse kaas.
Oké, dus helemaal niet chauvinistisch wat dat betreft. En ja, de laatste vraag, ben ik nu heel benieuwd. Ben je diplomaat, handelsman of wetenschapper?
Mogen we zeggen een combinatie van alles of moet je gewoon kiezen?
Nee, het mag alles. Als dat jouw antwoord is, helemaal prima ook.
We hebben het in onze rollen nu wel nodig allemaal, in alle eerlijkheid. Maar ik blijf, mijn thuisbasis is de wetenschap.
Dat blijft de voornaamste motivator, drijfveer. Ja. Maar de andere componenten zijn eigenlijk wel echt belangrijk.
Je kunt niet zonder, nee.
Ja, boeiend, want het vraagt zeker het een en ander goed dat er zo twee mannen zitten die zo ervaren zijn als dat jullie dat zijn. Zowel vanuit een internationaal perspectief als ook vanuit de complexiteit van wat jullie al hebben mogen begeleiden in het verleden. En ik wil jullie alleen van harte naar de toekomst teruggekeken wensen dat jullie precies daarmee samen verder komen en de jeugd en ons heel veel plezier gaan opleveren met iets wonderbaarlijks, wat voor mij in mijn hersenen in dit leven misschien niet helemaal te bevatten is, maar ik vind het attractief in ieder geval en uitermate boeiend dat ik van jullie jullie daarin vanuit social media mag begeleiden, want daar posten jullie natuurlijk ook het een en ander en daar kan ook een normaal mens het volgen, maar ook op jullie website. Komt er steeds weer updates. Dus we zetten al die links ook op de show notes. Dat voor iedereen die nu zegt van ik vind het boeiend, daar meer kan lezen. En dat kan in het Engels, in het Nederlands en in het Duits. Hè? Want jullie zijn in principe wel drietalig ook onderweg. Ook al hebben we nu voornamelijk Nederlands gesproken.
Ja. Overigens zijn we zelfs viertalig. Want ook het Frans is uiteraard een belangrijke taal.
Uiteraard. En jullie in jullie project, hoe werken jullie daar taalmatig? Dus is het dan vooral Engels?
Engels is in principe wel de voertaal, ja.
Oké. Nou heren, dan dank ik jullie zeer dat jullie aan deze maandagavond nog na zo'n lange meetingmarathon ook nog even met mij het gesprek zijn aangegaan. Ik zie jullie lachen, dus ik hoop het heeft nog een leuk einde van de dag opgeleverd voordat jullie nu gezellig de avond gaan genieten. Ik dank jullie zeer. Toi, toi, toi met alles. Ja, en voor degene die naar ons geluisterd hebben, ik hoop dat je het net zo boeiend vindt als ik. Ik vind het echt een uitermate boeiend project. Volg het, kijk en als er ondersteuning nodig is, laat ons allemaal ervoor zorgen dat dit project naar ons gaat. Ik hou ook van de Italianen, maar in dit geval ben ik uitermate duidelijk. Duitsland, Nederland en België verdient zo'n mooi project. Dus dank voor het luisteren en ik hoop tot hopelijk gauw weer. Hartelijke groetjes en tschüss.
Das war's. Tschüss.
En tot gauw. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.